Gemeente, namens de kerkenraad mogen wij u de volgende mededelingen doen. Morgenavond zal er geen catechisatie worden gegeven en volgende week zondag zal er leesdienst zijn. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en volgende week zondag is de eerste collecte voor de kerk en de tweede collecte voor de bouwkas. Dan is ons gevraagd om een persoonlijk bericht van uw predikant dat hij aan u heeft geschreven, aan u te willen voorlezen. Geliefde gemeente, het is mij een behoefte u enkele persoonlijke mededelingen te doen. U hebt ongetwijfeld begrepen dat het met mijn gezondheid niet goed gaat. Te lang heb ik geprobeerd vol te houden, mede ook in het verband met de synode. Maar ik heb het moeten opgeven. Het synodewerk, maar nu ook het werk in de gemeente. Voorlopig ben ik helemaal op non-activiteit gezet. En het is absoluut niet te zeggen voor hoe lang dit zal zijn. De krachten zijn helemaal op en reserves heb ik niet meer. Gemeente, het is voor mij een heel moeilijke ervaring geweest om te moeten capituleren en het werk dat me lief was neer te leggen. Hoe blij was ik bij tijden als de Heere tijdens een drukke en slopende synodeweek soms op een verrassende wijze krachten gaf om in uw midden het woord uit te dragen, soms nog ook met kennelijke stichting. Dat gaf mij moed. Dat al moest ik dan het andere werk neerleggen, ik het werk in de gemeente zou kunnen en mogen voortzetten. Maar ook daarin heeft de Heere anders beschikt. En is Hij niet de Heere die recht heeft te doen wat goed is in zijn ogen? Ik denk terug aan de preek die ik 2 weken geleden in uw midden mocht houden, ter gelegenheid van de bevestiging van ambtsdragers. Het ging over een boer, en hoe waar is het toch dat het maar een mens was, die zaad in zijn akker gestrooid had. En het gaf mij troost dat er in die gelijkenis ook staat dat die boer daarna ging slapen. God geeft kennelijk permissie rust te nemen. Toen dacht ik echter nog dat die rustperiode niet al te lang zou behoeven te duren. Daarover heeft de Heere nu anders beschikt. En ik mag zeggen dat ik daarna veel innerlijke strijd toch ook rust in gevonden heb. Al zeg ik er terstond bij dat het me zeer verdriet dat ik in deze periode zo weinig voor u kan doen. Terwijl juist nu langs allerlei wegen ons blijkt hoezeer u als gemeente met ons meeleeft. Er is echter troost. En ik denk weer aan de gelijkenis waarover ik 2 weken geleden preekte. Daarin zei de Heer Jezus onder andere ook dat de aarde vanzelf vrucht voortbrengt, terwijl de boer zelf niet eens weet hoe dat gaat. Het uitgestrooide zaad blijft niet zonder vrucht. God staat daar zelf voor in. Mogen dat onze verwachting zijn, ook voor de komende tijd. Als ik zelf u niet kan voorgaan, maar als anderen u het woord bedienen, of als de ouderlingen een preek moeten lezen. God geven ontvankelijke harten om het goede zaad daarin te ontvangen, zodat bij u en mij de oost mag rijpen. Hij zegene ons allen. Hij sterke bijzonder hen die mijn werk overnemen. Hij ergeve ons op zijn tijd aan elkaar. En mag ik mijn vrouw en mijzelf in uw voortdurende voorbidding aanbevelen. Ten slotte, houd vrede onder elkander. Onze hulp en onze verwachting sta ook in dit morgenuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar uit Psalm 43 en daarvan het derde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door dien glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Wij noemden u Psalm 43 en daarvan het derde vers. Gemeente, stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet en zingen aan in aansluiting daarop uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij Heer in terecht wilt treden, o Heer, en gade slaan ons ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilige en onfeilbaar woord, uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie van Lucas, en daarvan het vijfde hoofdstuk, de versen 17 tot en met 32. Luisteren wij naar de lezing van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting daarop uit Psalm 130, het tweede vers. En luisteren daarna met aandacht en eerbied naar de schriftlezing uit Lucas 5, de versen 17 tot en met 32. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in de poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen het woord des Heren in Lucas 5 vanaf het 17e vers aldus. En het geschiedde in een van die dagen dat hij leerde. En er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heren was er om hen te genezen. En ziet, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was. En zochten hem in te brengen en hem voor het te leggen. En niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeke in het midden, voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: Wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordende en zeide tot hen: Wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Doch, omdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zeide hij tot de geraakte: Ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En hij, terstond voor hem opstaande en opgenomen hebbende hetgeen daar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen. En zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrezen, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis en zeide tot hem: Volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, verootmoedigen wij ons in gemeenschappelijk gebed voor het aangezicht van de Heere. En wij willen in onze voorbeden gedenken aan dominee Den Butter en zijn vrouw, aan zuster Hollaar Lodder, die uit het ziekenhuis is teruggekeerd en nu wordt verzorgd in de Samaritaan. En ook aan zuster de Boer Jordaan uit Herkingen, die een lelijke val heeft gemaakt, waarbij ook haar oog werd beschadigd. Zij heeft in Rotterdam een oogoperatie ondergaan en is inmiddels weer uit het ziekenhuis thuisgekomen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gebed. Heere, zo hebt gij ons in de weg van uw goddelijke voorzienigheid en trouw weer hier samengebracht met de gemeente van Middelharnis in uw bedehuis. Heer, en dan weet gij op het allervolmaakst waarmee onze harten op dit moment vervuld zijn. Heere, gij weet het, dat onze gedachten zich begeven in de richting van onze herder en leraar. Heere, die zo even tot ons gesproken heeft in een persoonlijk woord, waarin hij gesproken heeft van zijn strijd, waarin hij heeft gesproken dat hij het moest opgeven. Heere, en gij weet wat dat betekent, ook voor hem. Heere, want wij zijn geen mensen die het willen opgeven. Heere, en dat is nou genade, als we het op mogen geven en het in uw hand mogen geven. Heer, en wat is dat een wonder, als gij alle opstand en tegenstand wegneemt, en dat gij het rustig wil maken in ons hart, en dat wij het eens mogen worden met de wegen die gij gaat. Heer, en dat zijn soms wegen tegen ons vlees in. Heer, want wij willen niet graag thuis zitten, wij willen niet graag werkloos zijn. Heer, en wij willen zo graag in uw dienst arbeiden, maar als gij dan anders beschikt. Maar we mochten het toch ook horen dat hij het daarin met u eens geworden was. En nu weet gij, Heer, op het allervolmaakst wat er in zijn hart daarin is omgegaan. Hoe hij daarin misschien ook wel, Heer, veel strijd gekend heeft. Dat de vragen zich ook in zijn hart vermenigvuldigd hebben. Heer, en nu dacht ik, na een korte periode van rust, het werk weer te mogen aanvangen. Heren, maar in plaats dat het vooruit ging, gaat het alweer achteruit. Heren, wat een ontdekking is dat. Als wij het moeten opgeven, als het niet meer gaat. En de krachten zijn op. Heren, wij bidden u, gedenk hem. Wees hem toch genadig, ook nu hij thuis is. En zijn gedachten ongetwijfeld met de gemeente zijn meegegaan uw huis in. En hoe hij misschien ook nu mee mag luisteren. Mee mag bidden met de gemeente. Heren, wij bidden u, gedenk hem. Heren, wil hem ook geven in deze periode van afzondering, in deze periode van stilte, dat hij al meer aan u verbonden mag worden, dat hij in de strijd ervaren mag. Mijn krachten worden minder, maar in zijn kracht wordt mijn zwakheid volbracht. Heren, wees hem genadig. Wil hem ook met uw vleugelen omringen. Geef dat hij ook schuiling mag vinden in die spelonk Adullam. Heere, dat hij daar de rust van zijn ziel mag vinden, geborgen bij u. Dat hij het hoofd tegen uw borst mag leggen, zoals ook Johannes het eenmaal mocht doen, daar aan de maaltijd dicht bij u, Heere. Dat hij daar mag rusten en dat hij daar de nood en de strijd van zijn hart voor u neer mag leggen. Heere, waar is toch het beste? Dat een kind mag leunen tegen de schouder van zijn vader. Heere, dat bidden wij hem toe. Dat hij zo in die strijd het voor u mag neerleggen. Heer, omring hem met uw liefde. Omring hem met uw trouw. En geef hem ook uw nabijheid ervaren. Heer, en dan weten wij niet hoe de weg zal gaan. Heer, dan weten wij niet hoe lang het nog zal duren. Maar geef dat het in alles goed mag zijn. Heer, wil hem herstellen op uw tijd. Wil hem de krachten weer vernieuwen. Wil hem als de moeder kracht geven. Opdat hij naar de begeerte van zijn hart weer op deze kansel mag staan. Waar hij al zoveel jaren in getrouwheid dat woord met zegen mocht uitdragen. Heer, en dan is het juist zo moeilijk om niet te kunnen spreken. Maar nu gaat uw werk door. Daarvan heeft hij ook gesproken. Dat terwijl de boer rust, het zaad ontkiemen mag. Heer, en daar bidden wij u in het bijzonder om. Geef het woord dat hij ook in die afgelopen weken met kennelijk beslag onder de gemeente mocht verkondigen. Dat dat woord vrucht mag dragen. Dat zou zijn grootste vreugde zijn. Heer, want wij weten het zeker. Dat al zou hij nooit meer op de kansel mogen komen. Dat hij dat liever zou hebben dan dat het woord geen kracht zou doen. Dat het zijn grootste vreugde zou zijn. Als hij mocht horen. Het zaad wat gestrooid is, heeft vrucht gedragen. Ja, 60 of 80 of 100-voud. Wat zou dat zijn ziel verkwikken, Heere, als hij dat mocht horen vanuit de gemeente. Daarom bidden wij u. We willen daarin ook zijn vrouw betrekken. Heere, gij weet ook hoe moeilijk dat kan zijn. Om in die wegen van druk ook de man te ondersteunen en nabij te zijn. Om hem met liefde te omringen. Juist als het soms zo moeilijk kan zijn. Heere, wil gij ook haar de kracht geven. Ook samen met haar man deze weg te gaan. Wilt gij dan ook de broeders kerkenraad gedenken. Wil ook hen wijsheid en kracht geven om de weg te gaan. Wees ook met de gemeente. Dat er ook veel gebed mag zijn. Zoals ook de vraag was. Of dat hij gedragen mag worden met zijn vrouw op de vleugelen van het gebed. Heere, zo leggen wij dit alles voor u neer. Wilt gij er zelf in meekomen? Wilt gij zo ook de gemeente gedenken, die vanmorgen is opgekomen met al de zorgen, met al de moeite en de vragen die er zijn? Heere, wilt gij de ouders gedenken in de opvoeding van hun kinderen? Wat kan dat ook in deze tijd zo ontzaggelijk moeilijk zijn, waarin de dijken van bescherming om onze jeugd heen schijnen doorgebroken te worden, en dat de wereld frontaal aanvalt op onze jongeren? Wilt gij hen daarom ook gedenken en de ouders bij de opvoeding? Wees ook met de ouders waarvan de kinderen andere wegen gaan. Wat kan dat soms ook veel moeite geven, veel verdriet. Wil ook zij met de ouders met gehandicapte kinderen. Geef ze ook liefde, ook wanneer het soms moeilijk is en het kruis zo gevoeld kan worden. Heere, wij dragen ook hen aan u op. Wees ook met die ouders die een kind hebben moeten verliezen. O Heere, wat een zorg en wat een moeite. En wat een pijn die elke dag weer gevoeld wordt. Een wond die altijd zeer doet. Heere, geef ook dat we zulke dingen toch stil in uw hand mogen leggen. Wees ook met hen die geen kinderen hebben. Ook dat kan zo'n grote vraag in het leven zijn. Heere, wat kunnen er toch veel moeite en zorgen in het leven zijn. Wees met hen die alleen zijn. De eenzamen. Elke dag opnieuw wordt het ingeleefd. Als er weduwen zijn of weduwnaar wees geworden zijn. Heere, wat een eenzaamheid ook te midden van zoveel drukte. Kunnen we soms zo stil zijn, zo eenzaam zijn. Wilt gij dan geven dat we ook in die momenten door u verkwikt worden. Heere, want als u overkomt in onze stille woning. Dan is dat met niets anders te vergelijken. Wilt gij ook zo zijn met allen die een verborgen kruis hebben te dragen in het midden van de gemeente. Kruisen die wij soms niet weten, die wij niet kennen. Wilt gij ook daarin nabij zijn? Gedenk ook de organist, de koster ook in deze dienst. Geef dat ze alles mogen doen met liefde tot u en uw dienst. Heere, wilt gij in het bijzonder ook met ons zijn. Als wij uw woord hebben uit te dragen. Gij weet hoe moeilijk het is, ja onmogelijk. Om uw woord te verkondigen. Maar wilt gij het dan zelf doen, Heere, uit genade? Wilt gij zelf de woorden op onze mond leggen, dat wij het maar hebben door te geven? Geef ons toch liefde en bewogenheid met de gemeente. Geef dat we de ernst van de zielen mogen voelen. Dat we op weg en reis zijn naar de eeuwigheid. Maar dat er nu nog een weg der genade is ontsloten. In uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Geef dan dat we ook met volle vrijmoedigheid dat evangelie mogen verkondigen. Dat er nog behoud is in de Heer Jezus Christus. Voor de grootste der zondaren. Geef ons iets van die evangelische bewogenheid, Heer. Wilt gij dat ook geven onder de kansel? Wil ook geopende oren en harten geven, dat het zaad wat opnieuw gestrooid staat te worden, ingang mag vinden in het hart. Willen vanmorgen nog bekeren, willen vanmorgen nog stilzetten op de levensweg. Zoudt gij een jongen of een meisje nog eens een halt willen toeroepen? Heere, want we zijn op weg naar een nimmer eindigende eeuwigheid. Wilt gij ons de ernst van het leven toch in het hart afdrukken? Maar wilt gij ook vanmorgen uw kinderen vertroosten? Uw aangevochten Sion, uw kerk, niemand vraagt naar haar. Ze is zo vaak als een hutje in de komkommerhof. Hier ook in deze dagen lijkt het wel of een kerk is ineengeschrompeld. We horen zo weinig van het doorbrekende werk. Daarom bidden wij u. Heere, sta zelf op over uw kerk. Zoudt gij het vuur der genade nog eens rijkelijk willen ontsteken? Geef nog dat het leven der genade gevonden mag worden. En dat het ook openbaar mag worden. Dat er ook in deze gemeenten leesbare brieven van u mogen zijn. In het bijzonder bidden wij u dat ook voor de jeugd. Heere, dat ze het ook mogen zien in de ouderen. Hoe goed het is de Heere te vrezen. Dat ze mogen zien het geheim van het verborgen leven met u. Wilt gij dat doen uit genade? Breid zo uw vleugelen vanmorgen over ons uit. Wees ook met degene die we voorgelezen hebben. In het bijzonder denken we ook aan zuster Holla Lodder. Die nu verpleegd wordt in de Samaritaan. Wilt gij ook haar nabij zijn? Als we gaan merken hoe ons lichaam en onze geest wordt afgebroken. Heere, wilt gij zijn met alle bewoners van de Samaritaan. Ook met hen die hen daar verplegen. Geef hen liefde. Geef hen ook bewogenheid. Ook met de ouderen. Ook al zijn ze soms moeilijk bereikbaar. Heere, wilt gij dat werk ook met uw zegen begeleiden. Wij denken ook aan zuster de Boer Jordaan. Heere, die ook een val moest maken. En daarbij ook nog haar oog heeft beschadigd. Een operatie moest ondergaan. Heere, wilt gij ook haar in alles gedenken. En geef ook dat ze in deze weg het mag hebben van u alleen. Dat haar oog, Heere, en dan ook in het bijzonder haar hart op u gericht mag zijn. Dat ze het ook in deze van u mag verwachten. Heere, zo leggen wij alles voor u neder. Gedenk ons, koning van de kerk. Wij hebben het niet verdiend. Om ons kan het niet. Als we zien op de afgelopen week wie we voor u geweest zijn. Heere, dan moet gij ons voorbij gaan. Maar zoudt gij ons vanmorgen nog enkel uit genade. Om uw lieve zoons Jezus Christus wil, uit genade willen aanzien. Amen. Gemeente, het ziet er donker uit in het leven van Petrus. Hij is gevangen genomen door Herodes. En Herodes is vastbesloten ook om Petrus te doden. Want hij heeft gezien dat toen hij Jacobus gevangen liet nemen en onthoofden, hij aan het volk behaagde. En hij wil in die weg voortgaan om de gunst van het volk te winnen. En daartoe heeft hij ook deze krachtige getuigen van de Heer Jezus Christus, de apostel Petrus, gevangen genomen. En hij zal hem ook binnenkort gaan berichten. En hij heeft er ook voor gezorgd dat Petrus niet zal ontsnappen. Hij heeft een viervoudige wacht voor de gevangenis gezet. En als Petrus gaat slapen, ligt hij gebonden aan twee ketenen. En daaraan vast soldaten die met hem de gevangenis delen. O, het lijkt onmogelijk dat hij daar ooit uit kan ontsnappen. Het is alsof Petrus ligt in een graf waar hij nimmer meer zal uitkomen. En als dan de dag na Pasen aan gaat breken en hij in de nacht ligt te slapen en hij morgen zal worden gedood, lijkt het wel of Satan zijn triomf gaat vieren. Eerst Jacobus, nu Petrus, zal dan van het werk van Christus niets terechtkomen. Zal het dan allemaal in de dood eindigen. Nu ook de herders en leraars van de gemeente worden weggenomen. O, het wordt onmogelijk dat er iets van het werk van Christus voort zal gaan. Zo lijkt het, althans, wanneer wij zien hoe Petrus daar in de gevangenis ligt. Maar gemeente, als onze wegen doodlopen, als het lijkt of er van onze kant niets meer van terecht zal komen, als straks al de discipelen weggenomen zal worden, de gemeente uiteengejaagd zal worden, wat zal er toch van het werk van Christus terechtkomen? Als onze wegen ophouden, gemeente, dan is het tijd voor de Here om te werken. Want wat gebeurt er als Petrus daar in die kerker vastbesloten ligt? Als er geen mogelijkheid meer is dat hij uit die gevangenis zal ontsnappen, wat gaat er gebeuren? Wel, gemeente, dan gaat de hemel open. Dat is altijd de weg waarin de Here werkt. Als onze wegen doodlopen, gaat hij de hemel openen. En wat gaat er dan gebeuren? Wel, een hemelbode wordt van de hemel gezonden naar Petrus in de kerker. En dan moet u eens opletten, gemeente, wat er dan gaat gebeuren. Daar ligt Petrus geketend met twee wachten naast hem. Wachten voor de poort, een ijzeren poort om vergrendeld te worden, zodat er niemand kan ontsnappen. En wat is dan de boodschap van deze engel tot Petrus? Petrus, sta haastiglijk op en volg mij. Kinderen, dat is toch onmogelijk. Dat kan toch niet. Dan zou er toch in het hart van Petrus een vraag moeten rijzen. Maar engel, zie je niet dat ik geketend ligt aan twee koperen keteren? Dat ik vastgebonden lig aan deze soldaten? Dat er wachten voor de poort staan? Dat er een ijzeren poort is aan het eind van deze gevangenis? Hoe kan ik opstaan en u volgen? Ja, dat zouden wij gezegd hebben, maar nu... Nu moet u opletten, want wat staat er? En Petrus opstaande. O, en dat is zulk een daad van het geloof. Op het woord van de engel staat hij op. En wat zien wij dan? De ketenen vallen af. De soldaten blijven slapen. De poort gaat open. En zo wordt op het wondere woord van God Petrus verlost uit de kerker. Uit het graf waarin hij zat gevangen. Daarin wordt hij verlost op het machtswoord van de Here. Sta haastiglijk op en volg mij. Gemeente, in deze geschiedenis zien wij een type. Zien wij een voorbeeld hoe de Here zijn kinderen verlost uit het graf der zonde. Zoals wij dat vanmorgen ook hopen te overdenken. Uit de geschiedenis van de verlossing van Levi uit het tolhuis. Zoals u die vindt opgetekend in Lucas 5 en daarvan de versen 27 tot en met 29, waar wij onze tekst voor vanmorgen lezen. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Gemeente, we willen bij deze tekst schrijven, Jezus verlost Levi uit het tolhuis. En dan een viertal gedachten om het te mogen volgen. Ten eerste gezien, ten tweede geroepen, ten derde opgestaan en ten vierde gevolgd. Wij schrijven dus bij onze tekst, Jezus verlost Levi uit het tolhuis en onze eerste gedachte gezien. De tweede gedachte geroepen, ten derde opgestaan en ten vierde gevolgd. Doch zingen wij eerst met elkaar ter inleiding op het eerste punt gezien, de versen 1, 9 en 14 uit de 139e psalm. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, Gij doorgrondt mijn daan. En het 9e vers. Gij hebt wel niets uw oog weerhoudt, mijn ongevormde klomp beschouwd. En tenslotte ook het 14e vers. Doorgrondt me en ken mijn hart, o Heer. En onder het zingen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. De Heere die een milddadige geven lief heeft, zegenen u en uw gaven. En wij zingen Psalm 139, 1, 9 en 14.
Thank you.
Jezus verlost Levi uit het tolhuis en onze eerste gedachte was gezien. Vanmorgen treffen wij de Heer Jezus aan wandelend vanaf Capernaum naar de zee. En een grote schare volgt hem. En de Heer Jezus onderwijst hen aangaande de dingen van het Koninkrijk der Hemelen. En hij doet dat met liefde en bewogenheid. En hoewel hij weet dat er velen zijn die hem volgen om de tekenen. En hoewel hij weet dat er velen zijn die straks tot hem zullen roepen, kruist hem, kruist hem. Blijft hij steeds hen wijzen op het enige nodigen. En zo zien wij hen daar gaan met de discipelen. En met de scharen over de weg op weg naar de zee. En dan plotseling staat de Heer Jezus stil. En de scharen kijkt wellicht verwonderd op. Want de Heer Jezus staat stil voor een huis waarvoor zij niet graag stilstaan. En wiens huis is dat dan wel? Wel het huis van Levi de tollenaar. Daar aan die drukke weg van Capernaum naar de zee woont Levi de tollenaar. En wij lezen dan, en hij, dat is de Heer Jezus, zag een tollenaar met name Levi. En dan valt ons in dit tekstgedeelte een aantal dingen op. Allereerst kinderen dat er staat, en hij zag een tollenaar. Wat is dat nou precies, een tollenaar? Misschien heb je het woord al vele malen gehoord, een tollenaar. Maar wat is dat nou precies, een tollenaar? Wel, ik zal het proberen eenvoudig uit te leggen. Israël was bezet door de Romeinen. En de Romeinen hadden het volk allerlei belastingen opgelegd. En ook moest het volk vaak tol betalen om van een weg gebruik te maken of om een stad binnen te komen. En zij inden dan die tol en die belastingen. Maar nu waren er ook Israëlieten, dat moet je allereerst goed vasthouden. Een tollenaar was geen Romein, maar een Israëliet. En nu waren er Israëlieten die gingen naar die Romeinse overheid en vroegen aan die Romeinse overheid, mag ik van u dat tolgebied overnemen? Mag ik in plaats van u aan die weg een tolhuis openen, dat ik in plaats van u die tol ga innen? En dat was goed, want dan waren de Romeinen van dat werk af. En wat was nou het gedachtegoed daarbij? Wel, dat dan die Israëliet de tol die hij zou gaan innen vooraf betaalde aan de Romeinen. Dus het waren vaak vermogende mensen. En zij betaalden dan de tol die zij dat jaar zouden innen vooraf aan de overheid. En dan was de gedachte dat zij die tol zouden innen met rente. En dat zij dus als het ware op die manier aan hun inkomen kwamen. Zij betaalden vooraf en hieven dan de tol met daarbovenop rente. En dat zou dan hun inkomen zijn. En wanneer wij daar alleen al over nadenken, kinderen, dan weet je misschien vanuit het woord van God dat de Heere in Israël dat streng verboden had aan zijn volk, dat zij rente van elkaar zouden vragen. Want wij lezen dat zowel in Exodus als in Deuteronomium, dat de Heere dat in het bijzonder verbiedt vanwege zijn zorg voor de armen, dat er staat dat het verboden is om rente te vragen. Maar niet alleen rente vroegen die tollenaren, ze vroegen daarboven nog een extra bedrag. Zij pleegden dus niet alleen een overtreding tegen het gebod des Heeren dat er geen rente mocht geheven worden, maar zij vroegen daarboven ook nog een extra bedrag. En dat is een overtreding van het gebod des Heeren, gij zult niet stelen. De tollenaren stonden dus schuldig aan de wet Gods. En wanneer de Heere een mens eerlijk maakt, dan gaat hij dat ook belijden. Want dan moet u maar eens opletten wat Zacchaeus gaat belijden. Als de Heere gaat werken in zijn ziel, dan zie je dat hij eerlijk wordt voor die twee zonden die hij gedaan heeft toen hij tollenaar was. Want wat lezen wij? Als hij het voor de Heere gaat belijden, dan zegt hij, de helft van mijn bezit geef ik aan de armen. Daar hebt u het. Hij had dus van de armen rente genomen, wat in strijd was met het woord des Heeren. Maar hij gaat nog verder belijden. En wat zegt hij? Indien ik iemand door bedrog heb ontvreemd, ik geef het hem vierdubbel weder. Daar hebt u die zonden van extra te nemen. Van het ontvreemden, van het stelen van zijn naaste. O, dat waren nu tollenaren, overtreders van het woord des Heren. Vandaar ook dat zij genoemd werden in het rijtje van hoeren, zondaren en tollenaren. Die zag de Heere dus zitten, Levi, een tollenaar, een zondaar, een overtreder van het gebod des Heren. En wat staat er verder van Levi? Wel dat hij daar zat in het tolhuis. En wat betekent dat nu zitten? Is dat hetzelfde zoals wij vanmorgen zitten in de kerk? Nee, zitten dat betekent hier dat hij er volop in bezig was. Wij kennen die uitdrukking ook wel. Hij zit in de problemen. Dan bedoelen wij dat hij midden in die problemen zit. Dat hij erdoor overweldigd wordt. Zo is het ook van Levi. Hij is druk bezig in zijn tolhuis. Hij gaat, mogen we het zo eens zeggen, op in zijn werk. Hij gaat op in het overtreden van Gods wet. Hij gaat op in het vergaderen van geld. Hij heeft helemaal geen belang bij Jezus. Want de scharen die zijn Jezus nog gevolgd. Maar daar had Levi helemaal geen tijd voor. Hij had zeker gehoord van het wonder dat de Heer Jezus in Capernaum gedaan had. Ook dat was hem ter oren gekomen. Maar hij had al die berichten naast zich neergelegd. Hij had geen enkel belang bij Jezus. Hij zit in zijn tolhuis. En dan dat grote wonder, gemeente, wat ligt opgesloten in dat ene kleine woordje. Want wat lees ik? En naar deze ging hij uit en zag. En dat is nou zo'n groot wonder. Want de Heer Jezus staat stil en hij ziet daar Levi zitten. En wat ziet de Heere dan zitten? Wel, de Heere ziet daar zitten Levi, een zondaar, op weg en reis naar de eeuwigheid. Hij ziet daar zitten een mens die druk is en maar met één vraag: hoe kom ik zo snel aan zoveel geld? Maar daarachter ziet de Heer Jezus dat deze man rent, ja haast en spoed, om te komen in de eeuwige verlorenheid. Zo ziet de Heer Jezus hem daar zitten. Maar de vraag is ook: hoe ziet de Heer hem daar zitten? En dat is nou dat grote wonder. De Heer ziet hem daar nou zitten, vol van ontferming, met ontferming bewogen. Want de Heer weet dat deze man één ding doet, en dat is zo snel mogelijk in de hel komen. Daar is die man mee bezig. En dat weet de Heer Jezus. En dat vervult het hart van de borg en zalig maken met zo'n ontzaglijke ontferming. Waarom, gemeente? Wel omdat de Heer Jezus op het allervolmaakst weet wat het zeggen wil als een mens verloren gaat. Daar krijgen wij bij ontdekking maar iets van te ervaren. Wat het zeggen wil om te branden straks in die eeuwige verlorenheid. Maar hij zal het straks volkomen. De toren Gods dragen op Golgotha. En hij weet op het allervolmaakst wat het zeggen wil. Als je straks buiten God de toren moet dragen. In de eeuwige verlorenheid. Want hij zal straks nederdalen ter hellen. En omdat hij weet wat dat zeggen wil. Om altijd durend die worm te moeten omdragen die daar knaagt. En die nooit zal sterven daarom. Daarom is Christus met ontferming bewogen over Levi. Want hij weet het, als Levi geen halt wordt toegeroepen, zal Levi straks voor eeuwig verloren gaan. Met ogen van ontferming zag hij Levi zitten in het tolhuis. En zo heeft de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling zoveel mensen gezien met ontferming bewogen. Ik denk daaraan de 38-jarige kranken in Bethesda. En wat staat er dan? En de Heere zag hem, wetende dat hij nu 38 jaar ziek was. O, de Heere weet alles wat er in ons omgaat. En hij zag die 38-jarige kranken en hij wist het. dat die man al zo lang ziek was en dat er geen helper was. En daarom is hij voor diegenen een helper. We zien het ook in die geschiedenis. Als daar de stadsdeur van Nain open gaat. En daar komt een weduwe met haar jongen naar buiten liggend op een baar. En wat staat er dan? En de Heere die vrouw ziende werd met innerlijke ontferming bewogen. En zeide tot haar, ween niet. Daar hebt u nu die ontferming van Christus. Als hij ziet de moeite en het verdriet waarin de kinderen verkeren. En zo is het ook met Zacchaeus. Wanneer de Heere komt onderaan de boom, ziet hij Zacchaeus dwars door de bladeren heen. Zo ziet de Heere een ieder zitten, want wat lezen wij. En hij, de schare ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, gelijk schapen die geen herder hebben. Zo ziet de Heere dus het volk Israël. Zo heeft hij de weduwe van Nain gezien. Zo heeft hij ook Zacchaeus gezien. Zo heeft hij de 38-jarige kranken gezien. Zo ziet hij Levi zitten in het tolhuis. Met innerlijke ontferming bewogen. Omdat zij geen herder hebben. En dat betekent dat zij voor eigen rekening staan. En dat zij dus op weg en reis zijn. Naar die nimmer eindigende eeuwigheid gemeente. Zo ziet de Heer Jezus ook u. Vanmorgen hoofd voor hoofd. Van de oudste in de gemeente tot de kleinste is hij met innerlijke ontferming over u bewogen. Zo gaan zijn ogen ook vanmorgen over de gemeente van Middelhannes met ontferming bewogen. Over degenen die zondaar zijn, die zitten in het tolhuis der zonden. Daarin is hij nu met ontferming bewogen, omdat hij weet. Wat het zeggen wil, buiten God te leven, met ontferming bewogen, zag hij dus Levi zitten in het tolhuis. En gemeente, dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Omdat hij nu met ontferming bewogen is over Levi, gaat hij ook wat doen. En wat gaat hij dan doen? Wel, hij gaat Levi roepen. En dat brengt ons bij de tweede gedachte. Geroepen. Want als wij onze tekst vervolgen te lezen, dan staat er. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij. Slechts twee woorden. Een korte boodschap, kernachtig, als een pijl die afgeschoten wordt op het hart van Levi. Levi, volg mij. En wat houdt dat nou in, gemeente? Die korte woorden die de Heer Jezus daar spreekt tot Levi. Volg mij. Wel, dan betekent dat, Levi, je moet opstaan. Levi, je moet mij gaan volgen. Levi, dat betekent, je moet iets verlaten en een nieuwe weg inslaan. Levi, je moet je omkeren. En u hoort het al, Levi, je moet je bekeren. Dat is het woord wat de Heer Jezus hier zegt tot Levi. Levi, bekeer je. Het zijn de woorden die reeds Johannes de Doper gesproken heeft. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat heeft ook de Heer Jezus gezegd. En zo is het al eeuwen verkondigd. Wend u naar mij toe, gij einden der aarde, en wordt behouden. Zo wordt hij geroepen, Levi, kom uit dat tolhuis. Levi, laat nu al die dingen eens los waar je mee bezig bent, en volg mij. En hoe wordt hij dan geroepen? Wel, dat kunnen wij ook lezen in onze Dordtse leerregels, waarover die krachtdadige roeping wordt gesproken, waarmee Levi wordt geroepen en waarmee alle zondaren door het evangelie worden geroepen. Want wat staat er in onze Dordtse leerregels? Zovelen als er door het evangelie worden geroepen, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk, wat is dan God aangenaam? Dat degene die geroepen tot hem komen, volg mij, dat betekent, kom Levi naar mij toe. En wat belooft hij dan? En hij belooft, zo zeggen de Dordtse leerregels, ook met ernst, aan allen die tot hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven. Levi, kom naar mij. Levi, ik roep je ernstig. Levi, ik roep je welmenend. Kom naar mij en ik zal je geven de rust der zielen en het eeuwige leven. En zo hebben niet alleen de Dordtse leerregels dat gezegd. Zo heeft dat niet alleen de Heer Jezus gezegd. Maar reeds de profeten van de oude dag hebben het verkondigd. In de naam van de Heer hebben zij het gezegd. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere. Zo ik lust heb in de dood der goddelozen. Maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zou gij sterven en niet leven? O huis Israëls. Dat is het woord wat de Heer Jezus hier in die twee kleine woordjes zegt. Levi, volg mij. Levi, daarin heb ik lust dat je nu zou komen uit het tolhuis der zonden. Levi, daarin heb ik lust dat je de smalle weg des levens zou betreden. Levi, daarin heb ik lust dat je van mij zou ontvangen de rust der zielen en het eeuwige leven. Levi, kom toch uit dat tolhuis. Levi, buiten God is alles te kort voor de eeuwigheid. Levi, straks, als je mij niet zult volgen, zul je voor eeuwig verloren gaan. Zo staat de Heer Jezus voor Levi. En hij nodigt hem en hij roept hem. En hij zegt het krachtig tot hem, Levi. Levi, kom nou toch tot mij. Volg mij, kom uit dat tolhuis. Zo heeft de Heer Jezus eenmaal reeds Abraham geroepen uit het Ur der Galdeën. Abraham, kom uit dat heidense land en volg mij in de weg die ik je wijzen zal naar het beloofde land. O, en zo heeft Abraham gehoor gegeven aan die roepstem en is uit het Ur der Galdeën getrokken naar een land waarvan hij de weg niet wist, maar op het woord des Heren is hij gevolgd. Op de roepstem van de Heren is hij gegaan naar een onbekende toekomst tegemoet. Levi, volg mij. En wat schittert gemeente in dat woord. Toch de trouw en de barmhartigheid en de genade van de Heere. Want had Levi er nou enig belang bij gemeente, we hebben het gezegd, dat hij zat in zijn tolhuis, dat wil zeggen, Levi had maar één belang en dat was de wereld. Levi had geen belang bij de Heer Jezus. Maar nu heeft God belang bij een zondaar. En dat is nou een eeuwig wonder, gemeente. Dat God nou gaat roepen terwijl wij daar nu geen enkel belang bij hebben. En daar is God nu mee begonnen in het paradijs. Want daar heeft hij het al tot Adam gezegd. Waar zijt gij? En dat maakt nu dat soevereine werk God zo duidelijk. Dat hij roept aan mensen die hun oren hebben toegestopt, gemeente, en die nooit zullen en willen luisteren. En tot zulke mensen gaat God nou roepen, die midden in hun tolhuis zitten. Hij roept het niet tot mensen die bidden. Hij roept niet tot mensen die zich bekeerd hebben. Maar hij roept tot mensen die nou midden in het tolhuis zitten. Kom uit dat tolhuis en volg mij. Als God niet roept, gemeente, zou er nooit een mens in Middelharnis bekeerd worden. Heb u het zo wel eens mogen zien, dat het een eenzijdig wonder is van Gods opzoekende liefde, dat u vanmorgen nog in de kerk mag zijn, en dat vanmorgen dat evangelie nog bediend wordt. Had u de behoefte aan, gemeente, zeg het is eerlijk, dat u vanmorgen bekeerd zou worden, dat u vanmorgen geroepen zou worden. Was dat nou de wens van uw hart, zeg het is vanmorgen eerlijk. Hoe bent u nou naar de kerk gegaan? Hebt u het gevraagd, Heere, zou er nog een roepstem naar mijn hart uit mogen gaan? Van nature niet, gemeente. En toch gaat God door met roepen. Toch gaat hij door met kloppen op het hart. Ook van u vanmorgen. Volg mij. En dan dat grote wonder, gemeente. Dat kloppen van God. dat blijft niet ongehoord. Dat roepen van God, dat blijft niet onbeantwoord. Want dat brengt ons bij onze derde gedachten. Want wat lezen wij? En hij stond op. En dan moet u die enkele woorden eens goed op u laten inwerken, gemeente vanmorgen. En hij stond op. Want dat is zo'n groot wonder dat hij nou opstaat. Want er zijn zoveel belemmeringen die hem kunnen verhinderen. Want wat zouden wij gezegd hebben? Levi, man, maak nu eerst je zaakjes in orde. Je kunt toch zomaar al dat geld niet onbeheerd achterlaten. Je kas spuilt uit van het geld. En nou sta je zomaar op om dat allemaal achter te laten. Ga dat nou toch eens eerst even netjes in de kluis opbergen. En zorg nou eens dat je knechten aan het werk gehouden worden. Benoem toch in ieder geval een plaatsvervanger. En neem zeker nog eens wat geld mee. Want als het met Jezus niks wordt, heb je niks meer. Zorg in ieder geval dat je nog wat achter de hand moet hebben. Dat zouden wij gezegd hebben, gemeente. Wij zouden nog allerlei maren en mitsen. Wanneer die roepstem komt, volg mij. Dan zouden wij gezegd hebben, Levi, zorg nou eerst dat je je zaakjes geregeld hebt. Voordat je achter Jezus aangaat. Nee, daar lezen wij niets van, gemeente. Wat staat er? En Levi stond op, geen bedenkingen. Onvoorwaardelijk gehoorzaamde hij aan de roepstem van de koning van de kerk. Volg mij. En dat is nu dat grote wonder waarvan we in de inleiding ook gezegd hebben. Toen de Heere sprak door zijn engel tot Petrus. Sta haastiglijk op en volg mij. Toen zei Petrus niet, kijk toch eens de ketenen waarin ik mee gebonden ben. Nee, hij stond op in het geloof en de ketenen vielen af. En zo zien wij ook op het woord van de Heere Levi opstaan van achter zijn tafel, gevuld met het geld der aarde. Hij staat zomaar op, gemeente. En daarin zien wij dat scheppende woord des Heeren. Als hij spreekt met macht en majesteit, dan geschiedt het. Zoals hij het zei in de schepping, er zij licht en er was licht. En zo heeft dat woord des Heeren kracht, gemeente. Wanneer de Heilige Geest dat woord toepast aan de harten der zondaren, dan staan zij ook op. Ook al liggen zij met duizenden ketenen gebonden in het rijk van Satan. Als de Heere spreekt, dan vallen al die banden af. Zo heeft de Heer Jezus gestaan bij het graf van Zacchaeus, toen hij reeds 4 dagen in het graf lag en tot ontbinding was overgegaan, gemeente. 1 woord van de koning van het leven, die tot hem sprak. Zacchaeus, kom uit. En zo kwam Zacchaeus uit het graf. En zo spreekt de Heer Jezus hier tot Levi. Levi, volg mij. En daar staat hij op. En hij volgt op dat levendwekkende woord des Heeren. Zijn meester en koning. En staat op. En volgt hem. En dat opstaan, gemeente. Dat is niet zomaar iets zoals wij straks op zullen staan als we weer naar huis zullen gaan. Maar opstaan in de Bijbel, dat betekent van koers veranderen. En dan denk ik aan 1 voorbeeld vanuit de schrift. Daar zit hij, de zoon die weggelopen is bij zijn vader. Daar zit hij bij de draf der zwijnen. En wat staat er dan? En hij, opgestaan zijnde, ging tot zijn vader. Daar hebt u het. Opstaan, dat betekent een andere koers ingaan. Dat betekent de zwijnendraf achter je laten en gaan tot de vader. Zo stond ook Levi hierop en ging achter de Heere aan. En wat blijkt het dan, gemeente, uit de woorden die erbij staan, dat het een onomkeerbaar proces geweest is in het leven van Levi, want wat staat er? En hij, alles verlatende. En daar hebt u de radicale breuk die er geslagen wordt. Tussen het oude en het nieuwe ziet. Het is alles nieuw geworden, ja. En daar hebt u dat grote wonder. Levi, hij liet alles achter. O, hij mocht het met Paulus gaan leren
Ik heb alle schade en drek geacht om de uitnemendheid van Christus. Dat is het wat Levi hier mag ervaren. En wat is nou het geheim, gemeente? Hoe kan dat nou? Dat hij nu alles verlaten heeft. Wel omdat hij in de ogen van Christus zijn liefde gezien heeft. Toen de Heer Jezus hem aanzag. En de Heer Jezus Levi in de ogen zag. En hij in de ogen van Christus zag. Wat zag hij toen? Eén en al liefde tot zondaren. En die liefde heeft hem verbroken. Hij zag in een ogenblik zijn tafel met geld voor hem. Hij zag in een ogenblik waar hij nu mee bezig geweest was. Het was in een moment dat Levi heel zijn leven terugkreeg. En toen zag hij wat hij verdiend had. En wat was dat? De eeuwige rampzaligheid. En toen ervaarde hij iets van: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En daar had de Heere toch recht op gehad. Als de Heere nou weggegaan was en nooit naar Levi had omgezien. Maar toen zag hij in die ogen van Christus die onpeilbare zondaarslieden. En dat heeft zijn hart verbroken, gemeente. En als je nou in de ogen van Christus die liefde mag zien. Die liefde die Christus aan het kruis gebracht heeft. En dat voor mensen die nou niets anders als een Levi gedaan hebben om te haasten naar de hel. Die nooit naar Jezus gevraagd hebben. Die nou nooit geen belang hebben gehad in Jezus. En daar staat hij nu voor je. Met liefdesogen bewogen. Over zo'n zondaar hart en die liefde van Christus. Als die nou in je hart haalt, gemeente, kun je alles verlaten. Want dan zie je in een ogenblik weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren, maar Christus verkoren, wiens eigendom ik ben. Daar ligt nou het geheim, gemeente, dat hij nu alles kon verlaten, omdat hij overweldigd werd door de liefde van Christus. Dat die borg en zaligmaker hem nou opzocht. Dat die borg en zalig maken nou in dat zondaarsgraf wilde indalen waarin hij Levi nou zat. Dat hij nou straks zou willen sterven voor Levi aan het kruis. Die liefde, die heeft zijn hart verbroken en die deed hem alles verlaten. En hij stond op, alles verlatende en is hem gevolgd. Want gemeente, als de Heer in je leven komt en hij gaat je liefde uitstorten in je hart. Dan wil je op dat moment ook niets meer van de wereld hebben. Dan ga je al je parels inleveren. Waarom? Om die ene parel, Jezus Christus, te mogen ontvangen. En dan staat er en hij volgde hem. En dat is onze vierde gedachte. Dan staat hij op. Want dan is er maar één plaats waar je wezen wil. En waar wil je dan wezen? Wel dicht bij God. Dan wil je altijd bij de Heere zijn. Als je die liefde geproefd hebt in je hart, kan je geen dag meer buiten den Heere om. En dan gaat hij den Heere volgen, onze vierde gedachten. En als dan Levi achter de Heere aangaat en hij gaat hem volgen, dan moet hij daarin zoveel nog leren. We kunnen het vanmorgen natuurlijk maar even aanstippen, gemeente. Maar wat moet Levi dan gaan leren? Als hij hem nu gaat volgen, wel, dat hij het in die weg alleen maar van de Heere gaat verwachten. Dan moet Levi leren een afhankelijk leven. Levi heeft altijd voor zichzelf kunnen zorgen. Hij heeft altijd gezorgd voor geld en goed. En nu moet hij alles uit handen gaan geven. En nu moet hij leren achter de Heere aankomen. Dan is het waar eigen krachten te verachten. Wat op Jezus school geleerd. Zo moet Levi al minder worden. En moet Levi steeds meer zijn leven uit handen gaan leren geven. Om het steeds meer op de Heere te gaan werpen. Dan moet hij steeds meer gaan leren leunen en steunen op de Heere. Dan moet hij gaan leren om zijn vertrouwen alleen te gaan stellen op de Heer Jezus Christus. Dan moet hij achter hem aankomen in een weg van gehoorzaamheid. Dan moet hij de strijd des geloofs gaan strijden. Dan gaat hij sterven aan al zijn eigen verwachtingen. Dan moet zijn eigen vlees gekruisigd worden. Want wat zegt de Heer Jezus tot degenen die hem volgen? Namelijk deze woorden. Indien gij mij volgt, neem uw kruis op. O, dan wordt Levi ook een kruisdrager. En moet hij straks met de Heere de hof van Gethsemane in. Moet hij straks zien hoe zijn meester gekruisigd wordt. Moet hij straks de smaad gaan dragen. Ze hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. Als Levi straks als een dienaar van de Heere achter zijn meester aan het kruis moet gaan dragen, moet Levi gaan sterven, moet Levi minder worden, opdat zijn meester mag wassen en zijn meester steeds heerlijker voor hem mag worden. En dat kan soms ontzaglijk moeilijk zijn, gemeente, om de Heere te volgen door gebaande en ongebaande wegen. Dan gaat de Heere soms wegen dat wij het niet meer kunnen bekijken, dat wij het soms niet meer weten hoe het verder moet. Want dan hoor ik Petrus vragen. Petrus die ook de Heere gevolgd heeft. Maar Petrus die soms ook niet meer weet hoe het verder moet. Want wat vraagt Petrus dan? Heere, zegt hij, wij zijn u gevolgd. Maar wat zal er nog van ons worden? Petrus die vraagt het aan de Heere. Heere, hoe moet het nou verder? Ik heb alles verlaten en ik ben u gevolgd. Zoals ook Levi het zeggen mocht. Ik heb alles verlaten, maar... maar wat zal er toch nog van mij terechtkomen? Zo laag kan het aflopen in het volgen van Jezus dat je soms denkt, hoe zal het ooit nog goed kunnen komen? Maar dan is het diezelfde Heer Jezus, die zo'n twijfelaar, die zo'n bestreden ziel steeds weer opzoekt. En niet zegt, Petrus, wat durf je nou toch te vragen? Petrus, hoe kom je erbij mij gevolgd? En hoe durf je nou te zeggen wat er van mij terechtkomt? Sta toch in het geloof, Petrus. Nee, dat doet de Heere niet. De Heere buigt zo laag af, dat hij ook Petrus nog onderwijs geeft. En wat zegt hij dan tot Petrus? En zo wie zou verlaten hebben, huizen, broeders of zusters of vader of moeder of kinderen, of akkers om mijns naams wil, die zal 100-voud ontvangen en het eeuwige leven. Petrus, je weet het toch. Je zult 100-voud ontvangen, Petrus. Als je straks gezift zal worden op de tarwe. Als gezift zal worden als de tarwe. Als de Satan je gaat schudden, Petrus. Dan ben ik er voor je. Petrus, dan bid ik voor je of je bewaard zal blijven. Mijn genade, Petrus. Die zal genoeg zijn. Die zal je behouden. Petrus, als je straks mij zal verloochenen, zal ik je opnieuw aanzien. Dan zal ik je opnieuw aanzien. Als jij van mij afscheid genomen hebt, heb ik geen afscheid van jou genomen, Petrus. O, ik zal je steeds bewaren. Ik zal je steeds omringen. Voor alles wat je nu achtergelaten hebt, Petrus, zal ik je 100-voud wedergeven. Mijn genade geef ik je. En dat is toch veel beter dan de schatten van de wereld. 100-voud zal je terugkrijgen. En straks, Petrus, straks zul je van mij ontvangen het eeuwige leven. O, wat gaat die weg achter hem aan. Soms door ongekende en ongedachte wegen. Vol van tegenheen, vol van strijd, vol van moeite. Maar hij gaat voorop, gemeente. En dat is de troost van de kerk. En daarom heeft de kerk het ook nodig. Wat we zo gaan zingen met elkaar uit Psalm 119... Doe mij toch op dat pad van uw geboden treden. Schraag op dat spoor mijn wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Zingen wij dat, gemeente, met elkaar. Psalm 119 en daarvan het 18e vers. Gemeente, zijn er nu ook onder ons die dat nou hebben mee mogen zingen met het hart. Heere, schraag nu op dat spoor mijn wankelende treden. Daar strekt zich nu al mijn verlangen heen. O, als je dat ervaart dat je nou midden in de dood ligt. Als je nou moet zeggen, Heere, ik zit als een leven in dat tolhuis der zonden. Ik zit met al die banden gebonden. Heere, zou u nou mij toch willen verlossen, Heere. Daar verlangt nou mijn hart naar. Dat ik op dat pad mijn wankelende schreden zou mogen zetten, Heere. Zou u mij nou willen verlossen uit dat tolhuis der zonden, opdat ik met die scharen mag gaan. Op dat pad den leven, op dat smalle pad, o. Leg dan vanmorgen uw vinger eens bij Lucas 5, de versen 25 en 26. En ga dan straks naar huis en zegt, Heere, u hebt Levi aangezien uit genade. Heer, en ik heb gehoord dat Levi niet naar u vroeg, maar u hebt naar Levi gevraagd, Heere. Zou u nou vanmorgen ook nog naar mij willen vragen? Heere, zou u mij nou uit mijn tolhuis willen verlossen? Heer, ik ben niet beter dan Levi. Ik heb ook heel mijn leven, al was het misschien kerkelijk mijn leven, maar ik heb heel mijn leven alleen besteed aan mijn eigen goed en geld. Heer, ik heb maar één gedachte gehad ondanks alles. Hoe kom ik door de tijd zo goed mogelijk? Ik heb altijd maar bezig geweest met de wereld. Heer, ik herken zo in Levi mijn beeld. Maar nu heb ik gehoord van dat grote wonder. Dat er nou nog genade is voor Levi's. Dat er nou nog genade is voor de tollenaren. Ja, dat er genade is voor de grootste der zondaren. Heer, en dat gevoel ik nou in mijn hart. Dat ik zo'n grote zondaar ben. Dat ik nou Levi ben en dat ik daar nou nooit bovenuit kan komen, o God. En ik kan mezelf niet verlossen, want ik voel de ketenen. Ik voel de banden, ik voel dat ik me vrijwillig in Adam aan de Satan heb uitgeleverd. En hij zegt het wel duizendmaal tegen me. Je hebt moed en vrijwillig naar mij gekozen. En ik zal je nooit laten gaan. En ik voel dat ik een vlees en hart heb wat er nou tegen strijdt, heren. Een hart wat naar de wereld uitgaat. Een hart wat nou niets anders wil dan de Satan en de wereld dienen. Heer, en de wereld die wil mij ook niet loslaten. En ik wil de wereld niet loslaten, o God. Ik kan nooit in eigen kracht uit dat tolhuis komen. Spreek toch, Heer, slechts één woord en gij. Door uw goddelijke kracht en majesteit zal ik verlost worden uit het tolhuis. O God, verlos me toch uit het tolhuis der zonden. Want gij zijt toch met innerlijke ontferming bewogen. Wil ge dat ook over mij zijn, o. Pleit dan zo en worstel zo dan straks met een Heer of hij u ook verlossen wil uit het tolhuis. En hij wil u verlossen, gemeente. Hij heeft ook vanmorgen u zien zitten in het tolhuis hier in de kerk. Hij heeft u ook met innerlijke ontferming gade geslagen. Hij heeft het ook vanmorgen tot u geroepen, volg mij. O, die prediking van het evangelie. Zou u er nou niet klein onder worden, gemeente? Zou je er nou niet verbroken onder worden? Zou je nou geen tranen schreien van die oneindige liefde Gods en dat voor zondare gemeente? Levi nooit naar God gevraagd, nooit aan God gedacht en voor zo een heeft God zijn zoon gegeven voor zo een. Niet voor een oppassende, niet voor een meelevende, niet voor een vrome, maar voor Levi's heeft hij zijn leven gegeven. Aan het kruis zou je er niet om wenen, gemeente. Ik zou het wensen dat we er allemaal om zouden wenen. Dat God nou omziet naar zulke zondaren. O Levi, hij is opgezocht door God. En God heeft hem uit zijn tolhuis getrokken en hij wil u allemaal eruit trekken. Jongen, geloof het nou toch eens dat God naar je omziet. Dat God nou met innerlijke ontferming om je bewogen is. Omdat hij weet wat het zeggen wil als je straks verloren moet gaan. Dat is het wat God bewogen heeft. Hij heeft u voor de rampzaligheid niet overgemeten. Hij heeft maar één ding daarin dat u hem zou volgen. Kom dan Levi tot mij. Zo heeft hij daar gestaan. En Levi, jij is gekomen. Bid dan de Heer des huizes dat hij ook u zou willen genadig zijn. Dat hij u door zijn onwederstandelijke genade zou trekken. Want gemeente. En dat is de keerzijde van dit evangelie. Als gij niet op deze roepstem gehoor geeft, zult ge voor eeuwig verloren gaan. Want dan zal die Heere, die nu nog met ontferming bewogen is, straks tot u zeggen, als de koning en de rechter, gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Want gij hebt niet gewild dat ik koning zou zijn over u. Dan zal die koning recht voeren, gemeente. En dan zal hij u naar recht kunnen wegsturen, want hij zal het gezegd hebben. Als een hen haar kiekens bijeen vergadert, heb ik u bijeen willen vergaderen. Ik heb u geroepen door het evangelie. Ik heb u krachtig, ik heb u ernstig, ik heb u welmenend geroepen. Maar gij zijt wederspannig geweest. Gij hebt niet willen horen naar mijn stem. Daarom bind ze samen en werp ze in de buitenste duisternis waar zal zijn. Wening en knersing der tanden. En dan verloren te moeten gaan om eigen schuld, gemeente. Dan komt de preek van vanmorgen terug. Had ik toch maar gehoor gegeven aan die lieflijke nodiging van de Heer Jezus Christus. Toen ik genodigd ben, januari 1999. Volg mij, o gemeente, we gaan eindigen met de woorden van vader Brakel. Waarin hij ook zo ernstig zijn hoorders en lezers opwekt met deze woorden. Arme mens, gelicht onder de zonden en de toren van God. Ge gaat de weg welks einde een eeuwig verderf is. Maar God heeft zijn zoon gezonden. Die volkomen zou zalig maken allen die door hem tot God gaan. Christus biedt u al zijn verdiensten aan. En alzo de eeuwige zaligheid. En hij roept u. Hij nodigt u vriendelijk. Neemt mij aan. Geeft u aan mij over. En gij zult niet verloren gaan. Maar het eeuwige leven hebben. Gemeente. De Heere geeft u uit genade. Dat er ook van u. Jongen van 16 jaar. Meisje van 20 jaar. Moeder van een groot gezin. Oude grijzaard. Dat van u gezegd zou mogen worden, en hij of zij, alles verlatende, is hem gevolgd. Amen. Eindigen met dankzegging. Heere, zo hebt gij ons vanmorgen bijeengebracht rondom uw woord. En daar hebt gij verkondigd dat gij gekomen zijt, om Levi's uit het tolhuis der zonden te roepen. Heere, wat een genade, wat een evangelie voor mensen die u nooit naar u gevraagd hebben, die u niet gezocht hebben, die midden in het tolhuis zitten, waarin ze zich moed en vrijwillig gebracht hebben. Voor de zulken zijt gij gekomen. En zo hebt gij ook vanmorgen stilgestaan voor ons tolhuis. Zo hebt gij ons vanmorgen aangezien met ogen vol van ontferming. Zo hebt gij ons vanmorgen ook geroepen, volg mij. Heere, geef dan dat we met dit woord naar huis zouden gaan en dat we het voor u neer zouden leggen en dat we onze vinger erbij zouden leggen. Heere, zou u mij nou als een Levi uit dat tolhuis willen verlossen? Gij hebt het gedaan. Aan Levi wil het ook aan mij doen. Eén woord is genoeg, Heere. Maar het is ook zo hoog ernstig dat wij op deze roepstem geen acht geven, om dan voor eeuwig verloren te moeten gaan. Heren, het is eeuwig wel of eeuwig wee. Wilt gij ons daarvan doordringen en geef dat we geen rust zouden vinden, totdat we die rust gevonden hebben die gij belooft aan een ieder die tot u komt. Wilt gij dan uw woord zegenen, vergeef het zondige wat in ons was, in ons spreken, in ons luisteren, en wilt gij ons ook vanmiddag weer in uw huis terugbrengen. Verlaat ons niet. Geef ons begeerte om ook vanmiddag u weer in het woord te mogen ontmoeten. Ga zo met ons. Wij vragen het uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 36. Het tweede vers. Psalm 36. Vers 2, uw goedheid, Heer, is hemelhoog, uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als godsbergen. Wij noemden u het tweede vers van Psalm 36. Gemeente, keren wij naar onze huizen terug met het gebed om Gods bijblijvende zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.